van harte welkom. We hopen dat u door het luisteren naar deze dienst wordt aangeraakt en bemoedigd. Of u nu thuis bent of onderweg, in een ziekenhuis of op vakantie, we wensen u een goede dienst toe.
Psalm 80 lees ik voor u. Voor de koorleider, op de lelies, een getuigenis, een psalm van Asaf. Herder van Israël, neem ter oren, u die Jozef als schapen leidt. U die troont tussen de cherubs, verschijn blinkend. Wek uw macht op voor de ogen van Efraïm, Benjamin en Manasse, en kom ons verlossen. O God, breng ons terug. Doe uw aangezicht lichten, dan zullen wij verlost worden. Heere, God van de legermachten, hoe lang zal uw toorn branden tegen het gebed van uw volk? U geeft hun tranenbrood te eten en laat hun tranen drinken uit een maatbeker. U hebt ons voor onze buren tot een bron van ruzie gemaakt. Onze vijanden spotten onder elkaar. O God van de legermachten, breng ons terug. Doe uw aangezicht lichten, dan zullen wij verlost worden. U hebt een wijnstok uit Egypte uitgegraven, de heidenvolken verdreven en hem geplant. U hebt een plaats voor hem bereid en hem wortel doen schieten, zodat hij heel het land vulde. De bergen zijn met zijn schaduw bedekt geweest. Zijn takken waren als machtige ceders. Hij breidde zijn ranken uit tot aan de zee, zijn jonge loten tot aan de rivier. Waarom hebt u een bres geslagen in zijn muren, zodat alle voorbijgangers op de weg hem leegplukken? Het zwijn uit het woud heeft hem losgevroed. Het wild van het veld heeft hem afgegraast. O God van de legermachten, keer toch terug. Kijk neer uit de hemel en zie. Zie om naar deze wijnstok, de stam die uw rechterhand geplant heeft. En dat om de zoon, die u voor uzelf sterk gemaakt hebt. De wijnstok is met vuur verbrand, is afgekapt. Uw volk komt om door de bestraffing van uw aangezicht. Laat uw hand rusten op de man van uw rechterhand, op de mensenzoon, die u voor uzelf sterk gemaakt hebt. Dan zullen wij ons niet van u afkeren. Behoud ons in het leven. Dan zullen wij uw naam aanroepen. Heere, God van de legermachten, breng ons terug. Doe uw aangezicht lichten, dan zullen wij verlost worden. Hier eindigt onze eerste lezing. En onze tweede lezing is uit het Evangelie naar de beschrijving van Lucas, hoofdstuk 19 en nog een gedeelte uit hoofdstuk 20. Vandaag is het Palmzondag en dat is traditiegetrouw de zondag waarop de intocht van Jezus in Jeruzalem wordt gelezen. Dat we daarover nadenken in de kerk. Dus dat gedeelte wil ik ook lezen. In de preek wil ik vooral stilstaan bij het gedeelte uit hoofdstuk 20 waar Jezus een gelijkenis vertelt over een wijngaard. Maar we lezen ook een gedeelte uit hoofdstuk 19 vanaf vers 28. Nadat Jezus dit gezegd had, reisde hij voor hen uit en ging naar Jeruzalem. En het gebeurde toen hij dicht bij Betfage en Betanië gekomen was, bij de berg die de Olijfberg heette, dat hij twee van zijn discipelen uitzond. Hij zei, ga het dorp in dat voor u ligt. En als u daar binnenkomt, zult u een veulen vinden dat vastgebonden is, waarop geen mens ooit heeft gezeten. Maak het los en breng het hier. En als iemand van u vraagt, waarom maakt u dat los? Dan zult u tot hem spreken, omdat de Heere het nodig heeft. En zij die uitgezonden waren, gingen erheen en vonden het zoals hij hun gezegd had. En toen ze het veulen losmaakten, zeiden de eigenaars ervan tegen hen, waarom maakt u het veulen los? Zij nu zeiden, de Heere heeft het nodig. Zij brachten het vervolgens naar Jezus en nadat zij hun kleren op het veulen geworpen hadden, zetten zij Jezus daarop. Toen hij nu verder ging, spreidden zij hun kleren onder hem uit op de weg. Toen hij reeds dicht bij de helling van de Olijfberg was gekomen, begon de hele menigte van de discipelen zich te verblijden en God met luide stem te loven om alle machtige daden die zij gezien hadden. En ze zeiden: gezegend is de koning die daar komt in de naam van de Heere. Vrede in de hemel en heerlijkheid in de hoogste hemelen. Dan lezen we verder in hoofdstuk 20 vanaf vers 9. Jezus is inmiddels de stad binnengekomen en hij is in gesprek met de leiders van het volk. Jezus begon tot het volk deze gelijkenis te zeggen. Vers 9 is dat. Iemand plantte een wijngaard en verhuurde die aan landbouwers en ging een tijd lang naar het buitenland. En toen het de tijd was, stuurde hij een slaaf naar de landbouwers, opdat zij hem een deel van de opbrengst van de wijngaard zouden geven. De landbouwers echter sloegen hem en stuurden hem met lege handen weg. En hij stuurde nog een andere slaaf, maar zij sloegen ook hem, behandelden hem schandelijk en stuurden hem met lege handen weg. Daarna stuurde hij nog een derde, maar zij verwonden ook deze en wierpen hem eruit. En de heer van de wijngaard zei: wat zal ik doen? Ik zal mijn geliefde zoon sturen. Als zij deze zien, zullen zij mogelijk ontzag voor hem hebben. Maar toen de landbouwers hem zagen, overlegden zij onder elkaar en zeiden: dit is de erfgenaam. Kom, laten we hem doden, opdat de erfenis van ons zal worden. En toen ze hem buiten de wijngaard geworpen hadden, doodden zij hem. Wat zal dan de heer van de wijngaard met hen doen? Hij zal komen en die landbouwers ombrengen en zal de wijngaard aan anderen geven. En toen ze dit hoorden, zeiden zij: dat nooit. Maar Jezus keek hen aan en zei: wat betekent dan dit wat geschreven staat? De steen die de bouwers verworpen hadden, is tot een hoeksteen geworden. Ieder die op die steen valt, zal verpletterd worden. En op wie hij valt, die zal hij vermorzelen. En de overpriesters en schriftgeleerden probeerden op datzelfde moment de hand aan hem te slaan. Zij waren echter bevreesd voor het volk, want zij begrepen dat hij deze gelijkenis met het oog op hen gesproken had. Hier eindigt onze tweede lezing. Dit is het woord van God. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Nog maar kort geleden ontvingen premier Rutte en minister Hoekstra van Financiën diverse bankiers en topmensen uit het bedrijfsleven in het Catshuis in Den Haag. En samen gingen ze dineren. Samen zouden ze gaan praten over de vraag: hoe herstellen wij het vertrouwen in de financiële sector? En een jaar eerder had een vergelijkbare ontmoeting plaatsgevonden. De bankiers waren toen in busjes met geblindeerde ramen aangekomen bij het Catshuis. En alle journalisten die daar toegestroomd waren, alle nieuwsgierige mensen die daar waren gekomen, die hadden het nakijken. Want er was niets te zien van de bankiers en andere mensen die daar aankwamen. Maar dit jaar, zo hadden de bankiers bedacht, dit jaar doen we het anders. We komen op de fiets. Of we komen lopend. Dat zal meer transparantie en integriteit uitstralen. En ze namen zich nog iets voor. We nemen ook de tijd om de media te woord te staan voordat we het hek van het Catshuis binnenlopen. Zo gezegd, zo gedaan. Een enkele bankier was nog met de auto gekomen, maar ook hij stapte uit, stond de media uitgebreid te woord voordat hij verder reed naar de ontmoeting met de premier en de minister. Kortom, een totaal ander beeld dan het jaar daarvoor, toen ze in dat busje zo voorbij de journalisten naar binnen reden. Maar zou dat nou gewerkt hebben, dat die bankiers nu ineens zo transparant, lopend, op de fiets daar aankwamen, het gesprek aangingen? Zou dat geholpen hebben om de transparantie uit te stralen? Om die integriteit die weer nodig is volgens hen in de financiële sector, om dat over te brengen? Misschien denkt u van niet, maar diverse artikelen in de media hadden het inderdaad vooral over die aankomst van de bankiers. Veel meer dan over het thema dat eigenlijk op de agenda stond, namelijk hoe moet de financiële sector verder na al die witwaspraktijken? Hoe moet de financiële sector het vertrouwen weer winnen na berichten van opnieuw bonussen uitkeren? Gezegend is de koning die komt in de naam van de Heer. Zo was Jezus de stad Jeruzalem binnengehaald. Niet in een auto met geblindeerde ramen uiteraard, ook niet lopend, maar op een ezel. De profeet Zacharia had het al voorzegd. In het Oude Testament lezen we dus al: zie, uw koning komt, arm, rijdend op een ezel. En inmiddels had zich een grote menigte mensen om Jezus heen verzameld. Samen met hen was hij langzaam naar Jeruzalem getrokken. Maar vlak voordat hij de stad binnenging, had hij zijn discipelen opgedragen om een veulen te halen. En vlak voordat Jezus dan de stad binnenkomt, kijkt hij naar de stad en huilt hij om haar lot. Hij zegt: had ook jij op deze dag maar geweten wat vrede kan brengen. Maar dat blijft voor je verborgen, ook nu. Dat zegt Jezus terwijl hij de stad binnengaat. En de mensen om hen heen roepen het uit: Hosanna, de koning komt. Vol verwachting kijken ze uit naar Jezus. Wat voor een koninkrijk zal hij brengen? Wanneer zal het aanbreken? Maar Jezus komt heel eenvoudig op een ezel. Wat zou hij daarmee willen zeggen? Misschien wel dit: hij is geen leider zoals de geestelijke leiders van het volk. Nee, hij is niet als een van hen. En ook zijn koninkrijk zal geen koninkrijk zijn zoals we dat misschien zouden bedenken. En dat werd daarna ook snel duidelijk. De leiders van het volk vragen zich af: wie is deze man eigenlijk? Wat wil hij? Wie denkt hij dat hij is? En regelmatig ligt Jezus dan ook overhoop met die leiders van het volk. De leiders stellen allerlei ingewikkelde vragen aan Jezus. Ze proberen hem in het nauw te brengen. En dan vertelt Jezus die gelijkenis over de wijngaard en de wijnbouwers. Een gelijkenis die gaat over leiderschap. Het is een aanklacht richting die leiders van het volk. En tegelijk klinkt er ook een appel in door. Een appel voor mensen die leiders kiezen. Die leiders gehoorzamen. Aan hen klinkt het appel: welke ideeën hebben de leiders die jij volgt? Welk doel streven ze na? En in deze preek wil ik dan ook verder bekijken wat dat beeld van die wijngaard betekent. En welke weg Jezus ons wijst als hij spreekt over de hoeksteen die werd afgekeurd, maar juist de hoeksteen zou worden. Dat beeld van de wijngaard waarover Jezus het heeft is een bekend beeld geweest voor de Joden in Jezus' tijd. We lazen met elkaar Psalm 80, maar ook in andere gedeeltes in het Oude Testament komt dat beeld van de wijngaard diverse keren terug. In Psalm 80 staat de wijngaard symbool voor het volk Israël. We lezen: de wijnstok was uit Egypte uitgegraven. Dat was de uittocht uit Egypte. En in Kanaan, in het beloofde land, had God die wijnstok weer opnieuw geplant. Want inderdaad, Kanaan was het beloofde land. Daar zal het volk Israël weer tot bloei komen. En in deze psalm, Psalm 80, wordt dat beeld in herinnering geroepen om God te bidden om bijstand. Om God te bidden om bescherming. Want het gaat niet goed met die wijngaard. En de psalmdichter vraagt het aan God: waarom hebt u de omheining vernield? Voorbijgangers plukken de wijngaard leeg. Zwijnen broeten hem om. Velddieren vreten hem kaal. En dan klinkt het refrein, dit gebed tot God. God van de hemelse machten, keer u tot ons. Kijk neer uit de hemel en bekommer u om deze wijnstok. Toon uw lichtend gelaat en wij zijn gered. Deze psalm is geschreven nadat de 10 noordelijke stammen van Israël door vijandige troepen waren weggevaagd. U weet misschien, Israël was een gescheiden rijk. In het noorden de 10 stammen, in het zuiden het tweestammenrijk. En dat tweestammenrijk in het zuiden onder de naam Juda, zij waren trouw gebleven aan het koningshuis van David. Maar dat noordelijke 10-stammenrijk was nu aangevallen door het Assyrische Rijk en een groot deel van de bevolking was meegenomen in ballingschap. En ook al waren die twee rijken in Israël, dat noordelijke rijk en het zuidelijke rijk, geen eenheid meer, toch voelt het als een aanval op Israël, op het volk. Een aanval op die wijngaard die God daar had aangeplant. Hoe kon dat nu toch gebeuren, vraagt de psalmdichter zich af. Was zijn zorg voor die wijngaard dan een belofte waar hij zich nu niet meer aan hield? Want dat beeld had Israël nog steeds voor ogen. Die wijngaard die vrucht zou dragen. De natie die tot bloei zou komen. Maar ook de profeet Jesaja profeteert er al over. Israël had het aan zichzelf te wijten dat het land nu vertrapt werd en dat het volk verwilderd was. Jesaja 5, daar klinkt een aanklacht van God tot het volk. Wat kon ik nog meer aan mijn wijngaard doen, zegt God. Wat heb ik te weinig gedaan? Ik verwachtte zoveel van mijn wijngaard. Waarom bracht hij slechts wrange druiven voort? In Psalm 80 is het andersom. Daar is het niet God die zijn volk aanklaagt, maar is het de psalmdichter die God aanklaagt. In ieder geval, de profeet Jesaja legt uit wat de woorden van God betekenen. Israël is de wijngaard van de Heer van de hemelse machten. De inwoners van Juda zijn zijn uitgelezen plant. Hij verwachtte recht, maar oogste onrecht. Hij zocht rechtsbetrachting, maar hij vond rechtsverkrachting. En al die beelden, die oud-testamentische profetieën, zaten in het hoofd van de Joden als Jezus deze gelijkenis begint uit te spreken. En u moet zich voorstellen, als Jezus dus zegt, een man legde een wijngaard aan, dat alle omstanders hun oren zullen hebben gespitst en dat ze beseften, Jezus gaat iets vertellen over ons volk. Hij gaat iets vertellen over Israël en over de toekomst. Laten we goed luisteren wat hij tegen ons te zeggen heeft. En dan is er iets wat opvalt. Want ten opzichte van dat oud-testamentische beeld brengt Jezus een kleine wijziging aan in dat beeld van de wijngaard. Was de wijngaard in het Oude Testament het beeld voor het volk Israël? In de gelijkenis van Jezus is de wijngaard weliswaar een plek van zegen, het land van de belofte. Maar nu zijn het de werkers in de wijngaard die het volk Israël voorstellen. Dus niet de wijngaard zelf, maar de werkers in de wijngaard, zij stellen het volk Israël en hun leiders voor. En op die leiders is Jezus kritisch. Het is dus een kleine, maar cruciale verandering in dat beeld van de wijngaard. Want Jezus stelt hiermee ter discussie of Israël nog wel het land van belofte is. En ook stelt Jezus ter discussie of God dat land als enige trouw zal blijven. Of hij alleen op Israël gericht zal blijven. Of dat de wijngaard, zoals hij zelf zegt, misschien een andere eigenaar zou krijgen. Dat nooit, is de heftige reactie van de omstanders. Laat dat nooit gebeuren. Ze beseffen heel goed wat er op het spel staat. Zou het echt zo zijn dat God die wijngaard misschien aan anderen zou geven? En ook de leiders van het volk die zich bij de menigte gevoegd hebben, beseffen heel goed dat Jezus' uitleg een aanklacht is tegen hen. Een aanklacht tegen de manier waarop zij leiding geven. Want vergelijk die manier van leiding geven eens met de manier waarop God leiding geeft aan zijn wijngaard. Als we dat proberen te vergelijken met een bedrijf in onze tijd vandaag, dan kunnen we ons verbazen over de managementstijl van God. Want zoals Jezus de gelijkenis vertelt, is de eigenaar niet aanwezig bij die wijngaard, maar op afstand. En hij heeft knechten die hij heen en weer stuurt om iets van de vruchten van de wijngaard op te halen. Dat is vandaag de dag ook geen onbekend fenomeen, dat een eigenaar van een groot bedrijf zelf niet heel vaak op de werkvloer te zien is. En zoals God in de gelijkenis knechten stuurde naar de wijngaard, zo moeten we ons daarbij voorstellen dat dat ging om de profeten, om priesters, om andere boodschappers die God zond naar de wijngaard, naar het volk Israël. Maar geeft God daarmee ook niet heel veel controle uit handen? Zeker wanneer we bedenken dat God zijn eigen mensen kende. Mensen die hij zelf had gemaakt met hun gebreken, met hun fouten. Ja, ook die profeten, ook die priesters en koningen uit het Oude Testament zijn stuk voor stuk mensen met gebreken. Maar toch zet God hen in als knechten op weg naar het volk Israël. Als mensen die zijn boodschap bij die wijngaard moesten brengen. Maar wat zou een willekeurige leider in onze tijd vandaag de dag doen als die winst jaar op jaar tegenvalt? Als de aandelen blijven dalen en als de door jou aangestelde leiders worden weggepest en met burn-outs naar huis gaan? Ik denk dat een leider vandaag dan de regels verder zal aanscherpen. Dat hij de controle juist zou verhogen. En als de situatie niet zou verbeteren, zou ook de verkoop van het bedrijf een serieuze optie worden. Maar zo is God niet. God verkoopt zijn wijngaard nooit. Hij laat nooit los wat zijn hand begonnen is. Ja, laten we beseffen wat een wonder dat is, dat we in deze gelijkenis ook weer terugzien. Dat God die wijngaard weliswaar misschien aan iemand anders zou geven, maar die wijngaard zal hij nooit loslaten, hoe weinig vruchten er ook uit voortkomen. Ondanks al die ontrouw, ondanks al dat onrecht tegen God en tegen de profeten die hij gestuurd had, blijft God trouw en geduldig, totdat die wijngaard wel vrucht zal dragen. Is dat geen vreemde managementstijl? En leert het ons ook niet hoeveel liefde God heeft? Nee, die wijngaard, dat was zijn liefste deel. Dat liet hij niet zomaar varen. Dat zou hij niet loslaten. God laat niet los wat zijn hand begonnen is. En misschien is het daarom ook wel dat Jezus zo kritisch is op die leiders in zijn tijd, als hij deze gelijkenis ook tot hen vertelt. Een aanklacht tegen hen. En ook vandaag, een spiegel voor leiders in en buiten de kerk. Want als u leider bent van een bedrijf of waar dan ook, ziet u zichzelf dan als een leider in dienst van God? Of herkent u zich misschien wel in die wijnbouwers? U bent enthousiast begonnen, maar al gauw raakte het besef dat uw werk dienst aan God is uit beeld. Belangrijker dan dienst werd verdiensten. Wat krijg ik er eigenlijk voor? En dan die lastige adviseurs die de eigenaar steeds naar je toestuurde. Je hebt ze toch niet nodig om goede ideeën te krijgen voor de groei van een wijngaard. Daar weet je zelf alles van. Deze gelijkenis is niet alleen een boodschap voor leiders vandaag. Want net als in de tijd dat Jezus deze gelijkenis uitsprak tot de omstanders, tot het volk dat zich om hem heen verzameld had, zo klinkt ook vandaag in deze gelijkenis een appel voor hen die leiders volgen. En daarom komt ook tot ons vandaag het appel: welke leiders volgen wij vandaag? Door welke stemmen laten wij ons meenemen? Alle leiders, waar we ze ook volgen, schetsen ons een beeld van de toekomst. Ze laten ons zien waar het naartoe moet. En lijkt dat beeld nou op de wijngaard die God had aangeplant? Lijkt dat beeld op zijn koninkrijk dat komt? Of zien we dan dat die beelden juist heel erg uiteenlopen? Hoe vaak vallen leiders vandaag de dag, en ook wij zelf, niet in de valkuil om ons eigen paradijsje te maken van de plek waar we wonen en werken? Hoewel we alles wat we bezitten in bruikleen hebben gekregen van God, hoewel het een gift is van God waarmee wij vrucht kunnen dragen in ons leven, voelt het steeds meer als onze eigen wereld. En we willen er ons eigen paradijsje van maken. Een plek waar geen ruimte is voor vreemde indringers. Dat zien we vandaag de dag ook in veel landen gebeuren. Het idee lijkt helemaal verdwenen te zijn dat iedere vezel van ons lichaam, iedere graankorrel op het land en iedere euro op onze bankrekening een gift is van onze hemelse Vader. Het voelt steeds meer als ons eigen eigendom. En we zeggen tegen elkaar: kijk eens wat we ervan gemaakt hebben in de westerse wereld. Wat een vooruitgang. Wat hebben we het hier toch goed met elkaar? Wat hebben we het hier goed gemaakt? En dan voelen we ons ook in de positie staan om te bepalen aan wie dit gedeelte van de wereld wel en niet toebehoort. Sommige leiders zijn daar gewoon heel klip en klaar over. Ze gooien de grenzen van hun land dicht. En vreemde indringers zijn niet welkom. Eigenlijk hetzelfde beeld als wat we in de wijngaard, in de gelijkenis die Jezus vertelt, zien gebeuren. Maar dat gebeurt dus niet alleen op landelijk politiek niveau, maar ik denk ook dat je dat terugziet op internet. Bijvoorbeeld op social media. Misschien kent u het internetplatform Twitter. Op Twitter kan je met elkaar gesprekken voeren, berichten uitwisselen en discussiëren. Maar mensen doen dat op internet veelal veel minder genuanceerd dan wanneer ze elkaar op straat tegen zouden komen. En daarover las ik een analyse. Een filosoof die zei dat internet, het interactieve medium wat je daar creëert, ons een gevoel van controle geeft. Want, zegt hij, we kunnen op internet van alles doen. Informatie opzoeken, muziek luisteren, foto's plaatsen, spullen kopen, noem maar op. En bovendien kunnen we al die accounts op internet naar onze eigen smaak inrichten. We kunnen zelf bepalen welke profielfoto we erop zetten, welke andere verhalen we daar plaatsen. En zo creëren we van die internetplatforms onze eigen gepersonaliseerde ruimtes. Ruimtes waarin we ons thuis voelen. Ruimtes die eigenlijk voelen als ons wereldje. Maar als mensen daar dan met hun kritische opmerkingen binnenkomen en op onze verhalen, op onze foto's een kritische reactie geven, dan roept dat vaak heftige reacties op. En dat komt, zegt die filosoof, omdat het een gevoel van controleverlies geeft. Dat komt omdat het een gevoel geeft dat ons paradijsje wordt aangetast. Alsof iemand ons territorium binnenkomt. Volgens mij is dat niets anders dan wat Jezus vertelt in deze gelijkenis. Als we niet oppassen, worden wij ook als die leiders die maar al te goed weten aan wie de tuin, aan wie de wijngaard toebehoort. Vreemde gasten worden geweerd. Ja, als we niet oppassen, laten wij ons vandaag leiden door leiders die een verkeerd beeld van de wijngaard voor ogen hebben. Namelijk een plek die vooral hun eigen paradijs moet worden. Wat in deze gelijkenis opvalt, is dit. God had die wijngaard ook kunnen laten voor wat het was. Na al die profeten, na al die boodschappers die God had gestuurd en de ontrouw van het volk als antwoord daarop, had God zijn handen van deze wijngaard af kunnen halen. Hij had kunnen besluiten, ik stop hier gewoon mee. Ik laat dit project varen. Maar God is zo niet. God laat niet los wat zijn hand begonnen is. Hij blijft eeuwig trouw. Hij laat het weliswaar toe dat leiders soms een andere weg gaan. Dat zien we ook in de geschiedenis van het volk Israël gebeuren. Sommige koningen gingen andere goden dienen. En God laat dat gebeuren. Maar zal God ooit zijn wijngaard vergeten? Nee, dat nooit. God laat nooit los wat hij daar is begonnen. Zelfs zijn enige zoon, Jezus Christus, had hij ervoor over. Want hij stuurde Jezus naar de aarde opnieuw als iemand die hij stuurde dus om die boodschap van Gods heil te verkondigen. Maar Jezus voorzegt in deze gelijkenis precies wat er gaat gebeuren. De eigenaars zullen zeggen, dat is de erfgenaam. Dat is de Zoon van God. Ja, we weten het heel goed, maar we zullen hem doden. We zullen hem doden, zodat de erfenis van ons zal worden. En dan citeert Jezus uit Psalm 118... De steen die de bouwers afkeurden, is de hoeksteen geworden. Jullie verbazen je erover dat God de wijngaard misschien aan iemand anders kan geven, zegt Jezus als het ware. Maar was dit niet lang geleden voorzegd in deze psalm? Iedereen die over de steen zal struikelen, zal verpletterd worden. Een harde tekst die Jezus meegeeft, waarmee hij eigenlijk wil zeggen, er is geen andere weg dan de weg die ik jullie voorga. Ik ben de hoeksteen. Er is geen andere hoeksteen. Ik ben de ware wijnstok, zegt Jezus ergens anders. Ja, alleen bij Jezus is de weg ten leven. En ook al zullen jullie mij doden, zegt Jezus, breken kan je mij niet. Ook al zullen jullie de hand aan mij slaan. Mijn Vader zal juist in zijn handen vasthouden wat hij begonnen is. Ja, ook na het afwijzen van al die leiders en na het doden van de zoon, geeft God zijn wijngaard nog niet op. Maar Jezus wordt het middelpunt van die wijngaard. Hij zal de ware wijnstok zijn, in wie wij een aanplant mogen zijn. Naar wie luisteren wij vandaag? Naar leiders die de wijngaard naar hun eigen zin in willen richten? Of richten wij onze aandacht op God, die ook vandaag mensen zendt, van wie we later misschien zeggen, dat waren profeten. Dat waren mensen die God naar ons toezond, mensen die ons de weg naar hem hebben gewezen. Ja, als wij in Gods wijngaard willen leven, als we tot bloei willen komen in ons leven, laten we onze aandacht dan richten op Jezus. Jezus die op een ezel de stad Jeruzalem binnenreed en huilde om het lot van de stad. Hosanna, riepen de mensen, gezegend is de koning die komt in de naam van de Heer. Maar wisten de mensen werkelijk wat ze zeiden? Want niet lang daarna zouden ze roepen, kruisigt hem, kruisigt hem. En zo werd Jezus verworpen, enthousiast binnengehaald, maar niet lang daarna ter dood gebracht. De steen die werd verworpen is de hoeksteen voor ons leven. En ook wanneer ons leven lijkt op een wijngaard waarvan de muren zijn neergehaald en waarin het onkruid steeds meer ruimte krijgt, ook wanneer we momenten in ons leven kennen of hebben gekend van opstandigheid en van het weren van lastige gasten met een boodschap die ons niet zinde. Ook als wij vandaag misschien zeggen, mijn leven is zo ver bij God vandaan. Weet dan dat je bij God altijd terug mag keren. Laat dan het refrein van Psalm 80 u helpen. Heere, God van de hemelse machten, keer mijn lot ten goede. Keer mij terug, breng mij terug naar uw lichtend aangezicht. En ik ben gered. Ja, bij God is altijd een weg terug. Dankzij Jezus Christus die voor ons de dood in is gegaan. In hem zien wij Gods lichtend aangezicht. In Jezus. Hij werd verworpen, zodat wij juist door God aangenomen konden worden. Hij is de hoeksteen waarop wij ons leven mogen bouwen. Amen.
Bedankt voor het luisteren naar deze dienst. Heeft u vragen of wilt u doorpraten? Dat kan. Kijk gerust eens rond op onze website voor meer informatie.